Welkom bij de In en Rond de Mond NWVT podcast. De podcast van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen. Hier zijn Monetta de Bakkerruige en Robert van Es.
Robert van Es, MKA-chirurg bij het UMC Utrecht, zal in deze podcast spreken over gezichtsasymmetrieën. Robert, mag ik jou het woord geven?
Dankjewel, Monetta. Fijn dat ik wat kan komen vertellen en dat we even kunnen praten over scheve gezichten, had ik het maar genoemd. Maar jij zegt terecht, het gaat om asymmetrie van het gezicht. En daar wou ik het over hebben. En dat komt natuurlijk in de praktijk, in de tandheelkundige praktijk regelmatig voor, dat je naar een gezicht kijkt en denkt van, goh, wat vind ik daar nou van? Hoe ziet dat eruit en hoe herken ik nou dat een gezicht scheef is? Nou, moeten we weten dat mensen in de evolutie een feilloos gevoel voor asymmetrie en voor afwijkende vormen van gezichten hebben gekregen. Bij gezichtsherkenning zijn veel hersendelen betrokken. En dat betekent dat wij het evolutionair heel belangrijk vinden dat wij gezichten herkennen als ze scheef zijn. Dat heeft natuurlijk alles te maken met aangeboren afwijkingen en kans op voortplanting en minder of meer succes. En gezichten die afwijkingen hebben, hebben soms ook onderliggende andere afwijkingen. Daar hebben we een feilloos gevoel voor. Dus kleine asymmetrieën van een paar millimeter herkennen we al. Heb jij een idee, Monetta, hoeveel millimeter asymmetrie bijvoorbeeld een bovenkaak moet hebben voordat je dat herkent als mens? Voordat het je opvalt?
Dat kan ik eigenlijk niet zo zeggen in millimeters. Maar wij kijken natuurlijk als tandartsen heel specifiek naar gezichten. Ja, dus ja. Ik denk dat je het al heel snel door hebt. Want als je een tand 1,5 millimeter langer maakt, dan weet je heel goed dat die veel te lang is geworden. Zeg
ja,
het maar.
Ja, en asymmetrie in de zin van links-rechts scheef, dat een middellijn hoeft maar een millimeter of 2,5 buiten het midden van het gezicht te zitten, of het valt mensen over het algemeen wel op dat er iets van asymmetrie is. Dus een klein paar millimeter asymmetrie valt al op. En hoe kan je nou dat professioneel aantonen of er asymmetrie is? Daar zijn twee methodes voor. Een van de mooiste manieren is een foto maken van een gezicht en dat gezicht dan in twee helften splitsen, linker en rechterhelft, en dan van iedere helft een spiegelbeeld maken, waardoor je dus een linker gespiegeld gezicht krijgt wat je aan elkaar plakt en een rechter gespiegeld gezicht. En dan krijg je dus twee gezichten, opgebouwd uit het linkerdeel en het rechterdeel. En als die erg van elkaar verschillen, dan is een mens erg asymmetrisch.
Ja, want ik begrijp wel dat iedereen een soort van asymmetrisch
ja,
is.
Ja, iedereen is wel een beetje asymmetrisch. Maar als je dat gaat opvallen, dan is er iets serieus aan de hand. En een andere techniek die in de tandheelkunde nu heel veel gebruikt wordt en ook in de kaakchirurgie, is om te kijken of er asymmetrie is ten opzichte van de kaak of de kaken, ten opzichte van de schedel en de rest van het gezicht. En hoe doen we dat veel in de praktijk? Hoe zou jij dat doen?
Als ik dat in de praktijk doe, dan laat ik de patiënt op een houtje bijten. Letterlijk op een houtje bijten. Dat stop ik in de mond. En ik kijk of dat houtje parallel loopt aan de pupillijn.
Ja.
En dat kan een afwijking geven. En dan heb je in ieder geval te maken met asymmetrie, denk ik.
Ja, en dat er een kanteling is van het occlusievlak ten opzichte van het vlak dat door de oogleden heen loopt, de pupillen of de oorlellen. Dat zijn de lijnen die een beetje symmetrie geven in het gezicht. Paralleliteit kijken we naar. Je kan naar verhoudingen kijken, hè, hoe de verhoudingen zijn tussen het voorhoofd en de neus en het middengezicht en het onderste 1/3 deel van het gezicht. Die verhoudingen kan je bekijken, daar kunnen wanverhoudingen tussen zitten. En je kan naar typische kenmerken van een gezicht kijken of er bepaalde zwellingen of bepaalde gebieden van het gezicht links ten opzichte van rechts anders zijn. Dat zijn zo een paar dingen waar je naar kijkt als je op een gezicht let. En er zijn dan, als we daar onderscheid tussen moeten maken van wat voor soort asymmetrie hebben we nou in een gezicht, kan je zeggen van we hebben aangeboren afwijkingen van een gezicht, dus aangeboren asymmetrieën, en je hebt verworven asymmetrieën, die dus bij geboorte niet waren, maar die na verloop van de tijd van het leven zijn ontstaan. Even om te beginnen met de aangeboren afwijkingen, dus de aangeboren asymmetrieën, dan een van de meest bekende aangeboren asymmetrieën, dat noemen we de hemifaciale hyperplasie, dus de eenzijdig aangeboren vergroting van het gezicht, of een hypoplasie, een onderontwikkeling van het gezicht. Een aangeboren overgroei, dus dat het gezicht aan één kant groter is en meer ontwikkeld en zwaarder ontwikkeld dan aan de andere kant, dat is er meestal niet. Meestal gaat het om een onderontwikkeling van een van de helften van het gezicht. En daar hebben we, vroeger heette dat het syndroom van Goldenhaar. Ik weet niet of je die naam ooit gehoord hebt in de tandheelkundige opleiding. En we noemen dat ook wel de dysostosis otomandibulare. Dat je dus een onderontwikkeling hebt van je onderkaak aan één kant. En soms is de oorschelp dan ook minder ontwikkeld of kleiner. Maar dat kan zich uitstrekken over de hele helft van het gezicht. Dat en het jukbeen aan één kant kleiner is en de kaak is wat kleiner en de oorschelp is minder ontwikkeld of soms helemaal niet ontwikkeld. Soms is er ook geen gehoorgang en ook het zachte weefsels eroverheen, dus de spieren en het vet aan die kant kan minder zijn. Dus een enkelzijdige onderontwikkeling van het gezicht.
En dat heeft dan niet met het schedeldak te maken?
En de schedel, even los van de schedel. Dus dat gaat om het aangezicht, dus het middelste en het onderste 1/3 deel van zijn onderontwikkeld en daar hebben we al die namen, de Goldenhaar syndroom, de dysostosis otomandibulare, kieuwboogafwijkingen. Dat valt onder het zogenaamde oculo-auriculo-vertebrale spectrum, het OAV-spectrum tegenwoordig. En er zijn allerlei aandoeningen die daaronder vallen. Soms doen de wervels daar ook bij mee. En daar zit een aangeboren component in en ook een mogelijk erfelijke component. Dus al die asymmetrieën van het gezicht worden overkoepeld het OAV-spectrum genoemd. En dan hebben we aangeboren afwijkingen die dus aan één kant meer massa kunnen geven dan aan de andere kant. Dus dat er een verdikking van het gezicht aan één kant. En dat kan vaak gaan om bloedvatkluwens, dus vaatkluwens van het gezicht of van de mond of van de tong. Dat noemen we een bloedvatmalformatie. En die kunnen onderliggend een verdikking van een tong of een wang geven. En dan zie je al bij de pasgeborenen en soms in de eerste maanden na de geboorte dat aan één kant een wang of een tong of een deel van het gezicht dikker is dan aan de andere kant door zo'n onderliggende bloedvatkluwen.
En moet je dan denken aan een syndroom of kan dat een solitaire
afwijking
zijn?
Meestal als het alleen van het gezicht is en nergens anders, dus dan nergens anders opvallende bloedvatafwijkingen zijn of blauwverkleuringen of opgezette aderen, dan is het vaak een geïsoleerd iets. Dan hoef je niet aan een syndroom te denken. Als het op meerdere plekken voorkomt, dus bloedvatafwijkingen ook elders in het lichaam en elders op het gezicht op meerdere plekken, dan kan je daar wel aan denken, aan bloedvatafwijkingen en ziekten. Dan wat betreft de verworven aandoeningen en asymmetrieën. Al heel vroeg kan de schedelnaden die kunnen gestoord sluiten. Hè. Normaal heb je de zogenaamde fontanellen. Dat is dus de ruimtes tussen de schedelbeenderen van het kind die ruimte geven dat een hersenen die groeien heel erg, met name de eerste 2-3 jaar groeien die, waardoor het hele schedeldak kan expanderen symmetrisch, omdat die schedelnaden allemaal meeveren. Maar soms kan een van die schedelnaden te vroeg dichtgaan. En daardoor krijg je dat dan bij de andere schedelnaden meer groei gaat plaatsvinden. En op één plek blijft de schedelnaad hangen en groeit die niet verder en groeit het gezicht krom of scheef om de schedelnaad heen die niet wil meeveren. En een aantal van die schedelnaden, de bootvorm van de schedel, waarbij dus de sagitta, de schedelnaad, niet goed mee voor groeit, die herken je al wel heel snel. Maar wat we nog wel eens missen, dat is een schedelnaadsluiting die te vroeg is, die bij het achterhoofd zit. Waardoor je, dus de zogenaamde plagiocefalie, dan krijg je een beetje een romboïdvorm van een gezicht, waardoor het gezicht een kanteling heeft ten opzichte van de rest van de schedel. En dat valt soms niet op, alleen als je van bovenaf op het gezicht kijkt, zie je dat het ene oorschelp wat meer naar achteren staat dan de andere oorschelp. Als er een soort torsie in het gezicht zit, ten opzichte van de rest van de schedelbasis. En dat wordt soms wat later opgemerkt, als kinderen 3-4 jaar oud zijn. En dan zeggen ouders van, god, valt toch op dat het gezicht wat scheef is of het kind scheef is. Dan proberen ze dat nog met zo'n helmpje, soms op hele jonge leeftijd. Hè, want ook door wat lichte asymmetrie kan je met zo'n redresseerhelm nog wat asymmetrie verkrijgen. Maar als zo'n schedelnaad te vroeg dichtgaat, dan lukt dat eigenlijk niet. En dan krijg je dus dat een soort kromming in het gezicht geeft, die pas soms laat opvalt. Ik heb wel eens dat pas bij een jaar of 8-9 ineens ouders komen van, goh, dat gezicht is anders en dan blijkt het een plagiocefalie te zijn die gewoon niet gezien is op de jonge leeftijd. Hoeft niet altijd behandeld te worden trouwens, omdat het geen consequenties heeft voor de groei van de hersenen.
Wordt dit opgemerkt bij het consultatiebureau?
Vaak wel, ja. Ja, wordt al op jonge leeftijd en ook omdat daar ook vaak fysiotherapeuten al bij betrokken zijn die daar soms ook wat financieel gewin aan hebben natuurlijk van die hersenhelm, die redresseerhelmpjes, therapie. die wordt veel vaker toegepast dan, dan in het verleden. Maar soms missen ze een serieuze schedelnaadvergroeiing.
Ja. In de nieuwe richtlijn worden de kinderen bij de tandarts algemeen practicus verwacht als ze 9 maanden oud zijn.
Ja, omdat dan de eerste tand doorbreekt, wou je zeggen.
Nou, dat is de nieuwe richtlijn voor het behandelen van, of althans het opnemen in de praktijk.
Ja.
Misschien zou dit een extra oog zijn ook voor de algemeen practicus om hierop te letten.
Ik denk het wel, want tandartsen zijn bij uitstek goed geschikt om gezichten te herkennen en afwijkingen in gezichten. Dus ik denk dat het een mooi moment is om dan te kijken van, vind ik dit gezicht symmetrisch? En zo niet, dan en zit er een torsie of een draaiing in. Dan kan je dat altijd voorleggen aan een van de kaakchirurgen die wat geïnteresseerd is in kinderen in de dichtbijzijnde kaakchirurgische kliniek. Even kijken, dan dat is de vroege verworven afwijking. En de meest verworven afwijking die je natuurlijk tegenkomt in asymmetrie, dat is in de loop van de groei van de onderkaak in de tandheelkunde, dat is de zogenaamde condylaire hyperplasie. Dus de overgroei van een van de kaakkopjes. De kaakkopjes zijn, zoals jullie weten, het groeicentrum van de onderkaak. Dus de voorwaartse en de horizontale en verticale groei component van de onderkaak zit hem in het kaakgewrichtsgebied. En als daar te veel groei zit aan één kant, dan noemen we dat een hyperplasie van de condyl. Die wordt dan ook groter. Hè? Die, als je op een gewone overzichtsopname, zo'n panoramaopname kijkt, zie je dat die ene condyl dan groter is dan de ander, waardoor die te hard groeit en dan het gezicht scheef gaat. En dat is al eigenlijk op een jaar of 8, 9 kan je dat al herkennen.
Als ik dat nou in de praktijk tegenkom.
Ja, waar moet je naartoe sturen?
Ja, want mijn meeste gedachte gaat natuurlijk naar de orthodontist uit.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat de MKA-chirurg er beter de weg mee weet.
Nou ja, ik zou ervoor pleiten, want met name die condylaire hyperplasie, dus het te hard groeien van één kaakkopje, is een prachtig mooie oplossing voor, om dat op tijd, dus dat is voor de groeispeurt, te behandelen, namelijk te opereren. Je haalt dat te hard groeiende kopje eruit, voor de groeispeurt. Dus die kaak is dan wel best al scheef. En de bedoeling is dan dat je doordat je dat kaakje eruit haalt, een andere condyl, die blijft wel doorgroeien. En de kant die je op dat moment opereert, die stopt met de groei en die vormt af. Dat wordt weer een prachtig nieuw kaakkopje, is er een aantal jaren later. Maar die is gestopt met de groei, waardoor je de asymmetrie die het kind daarna had, weer gecorrigeerd wordt in de puberteitsgroei door een normale doorgroei van de andere kant. En dan komen ze vaak weg zonder invasieve ingrepen, zonder correcties. Terwijl als je het laat groeien en die condylaire hyperplasie is er op 15, 16 jaar nog steeds, dan zijn ze asymmetrisch en worden ze nooit meer recht. En zitten ze altijd vast aan een osteotomie om die kaak weer recht te krijgen. Dus het mooie, elegante is, een kind met een scheve asymmetrische kaak, stuur die op tijd naar de kaakchirurg voor de groeispurt, liefst voor het 10e jaar.
Mooi.
Nou, dan de groei, de kindjes, en die zijn best zeldzaam, de kindjes, want ik zei al dat, hè, dat groeicentrum is van de onderkaak het kaakkopje. En typisch de kinderen met jeugdreuma, die niet zo heel veel voorkomen, maar die wij in Utrecht erg veel zien, omdat daar een centrum zit voor jeugdreuma, waar alle kinderen uit heel Nederland naartoe komen. Daar kan ook het kaakgewricht bij betrokken zijn, bij jeugdreuma. Tegenwoordig minder dan vroeger. Tegenwoordig zijn die nieuwe biologicals zeer effectief om reuma te behandelen. Dus ook kinderen met jeugdreuma hebben veel minder gewrichtsklachten dan vroeger. Dus ook de groeistoornissen van het kaakkopje komen wat minder voor. Maar net zoals alle andere gewrichten kan ook het kaakgewricht meedoen met jeugdreuma. En doordat het ontstoken raakt, groeit het niet meer. En krijgen kinderen met jeugdreuma, waar het kaakgewricht meedoet, een gestoorde groei. En gaat het gezicht scheef groeien en krijgen ze een rotatie van het occlusievlak en een onderontwikkeling van die kaak aan die kant. En dat is ook iets wat op latere termijn, wanneer de jeugdreuma is uitgeblust, 18 jaar, 19 jaar, vaak willen die kinderen weer recht worden in het gezicht. En dan opereren wij ze door ze weer recht te maken. Dus en onderkaak en bovenkaak te kantelen en weer terug te draaien. Nou, dan, dat zijn eigenlijk de botafwijkingen. Dan hebben we nog een hele veel regelmatig voorkomende botafwijking van de kaak. Dat is de hemimandibulaire hyperplasie. Dus dat is dat een onderkaak aan één kant te hard groeit of juist te weinig groeit. De hemimandibulaire hypoplasie. En dan kan die verticaal zowel als horizontaal te weinig groeien. Waardoor die dus een kanteling krijgt. In het occlusievlak krijg je soms een kanteling, maar ook de onderkaaklijn kan scheef zijn. Dus de kaakhoek aan één kant kan lager of hoger staan dan aan de andere kant, waardoor het gezicht scheef wordt. En die groeistoornis, die kan je eigenlijk niet beïnvloeden. Die moet je uit laten groeien en pas aan het eind van de groei kan je die correctie rond 18-jarige leeftijd uitvoeren met een osteotomie om de situatie recht te krijgen. Doe alsjeblieft geen orthodontie, want door orthodontie compenseer je wat op kaakniveau scheef staat. En als je dan om 18-jarige leeftijd wil opereren om die kaken recht te zetten, moet je alle orthodontie weer decompenseren, weer terugzetten naar de plaats waar ze ooit vandaan kwamen en dan opnieuw beginnen. Dus het voorstel is op tijd herken asymmetrie op botniveau, dus een gnatogene asymmetrie. En doe daar geen orthodontie aan totdat je hebt besloten dat je wel of geen operatie doet. Als je dan beslist geen operatie wil doen op latere leeftijd, kan je natuurlijk de orthodontie doen. Maar als je beslist om later een kakencorrectie te doen, doe dan ook de orthodontie pas op 17-jarige leeftijd. Nou, dat zijn de afwijkingen vooral aan het bot, die een tandarts, waar tandartsen veel mee te maken hebben. En dan hebben we nog asymmetrieën op de weken delen. Nou, we hebben ook een podcast over speekselkliertumoren. Dat is een apart onderwerp. Daar kan je natuurlijk ook asymmetrie van kijken, doordat er tumoren of kiestjes in speekselklieren zitten. Daar kan je, dat zijn zachte weefsels die verschillend kunnen zijn. Speekselklieren kunnen ook opgezet zijn. Daar verwijs ik voor naar de speekselklierpodcast. Door een sialoadenitis, een eenzijdige bof, is zeldzaam, maar ook dat kan asymmetrie geven. Maar wat bij ons veel voor kan komen, is een kouspieren die verdikt zijn. Meestal is dat de kouspierhyperplasie, dus en verdikte kouspieren door klemmen of knars of klemgedrag. Meestal is dat bilateraal, dus dubbelzijdig. Maar soms komt dat enkelzijdig voor. Dus dan heb je enkelzijdige verdikking van de kouspier. Dus daarom heeft het altijd zin om naast een röntgenfoto, een 3D-röntgenfoto, een CBCT-scan van het gezicht, ook een wekendelen-scan, dus een MRI-scan te maken om te kijken of er een wekendelen-component is die asymmetrisch is, links ten opzichte van rechts. Omdat je bot wel kunt corrigeren, maar daarna ook weet of je de wekendelen moet corrigeren.
Ja, wat ik in de praktijk, wat we denk ik best wel regelmatig zien, althans veel meer dan dat je asymmetrieën tegenkomt, zijn, ja. Is de nervus facialis uitval, ja. Die een asymmetrie, een hele duidelijke asymmetrie geeft.
Ja, dat is heel, daar heb ik eigenlijk niet eens over gedacht. Goed dat je dat zegt, het scheve gezicht door de facialis uitval, de eenzijdige. Wat is de meest voorkomende oorzaak van een facialis uitval, weet je dat?
Nou, ik denk dat het of het kan een tumor zijn natuurlijk, maar ja, het kan ook een infectie zijn, hè?
Waarbij kan, tijdelijk. Maar de meeste zijn spontaan. Ik weet niet of je die naam kent.
Bels.
De parese van Bel. Ja, de Belse parese. Dus dat is typisch het verhaal. Patiënt wordt 's morgens wakker en heeft 's morgens bij het opstaan, kijkt hij in de spiegel en die ziet ineens dat hij een scheef gezicht heeft. Dus dat zijn facialis aan één kant is uitgevallen. Het typische verhaal van ineens spontaan. En we weten eigenlijk niet waardoor dat komt. Er kan een factor zijn dat er toch iets met de bloedvaatvoorziening van de facialis iets te maken heeft. Want dat zijn ook acute momenten. Of dat er een oedeem is waardoor er een stoornis is in de functie van die nervus facialis. Maar de ellende is dat het dus van het een op het andere moment verlamd is. En het niet altijd helemaal herstelt. In veel gevallen herstellen. Maar in een groot aantal blijft toch iets links-rechts asymmetrie van die facialisfunctie bestaan. Ja, en dat geeft natuurlijk ook een scheef gezicht. En daarna heb je natuurlijk allerlei letsels en beschadigingen van de zenuw door of door operaties, maar ook door infecties, zeldzaam, tumoren, kwaadaardige tumoren, allemaal erg zeldzaam. Dus dat zijn wel de minder vaak voorkomende, maar facialis uitval. We kennen het natuurlijk ook bij onze ingrepen. Kaakgewrichtse operaties is er altijd een risico op een beschadiging van een takje van de voorhoofd. Die daardoor de wenkbrauwfunctie iets asymmetrisch kan laten zijn. Maar je hoopt dat dat altijd weer herstelt. Dat zijn eigenlijk een beetje op een rijtje de verschillende asymmetrieën van het gezicht. En ik denk dat het belangrijk is dat een tandarts snel herkent van hey, is er iets geks aan het gezicht? Want we hebben een feilloos gevoel voor gezichten, asymmetrieën. En dat hij zodra die asymmetrie ziet, en de patiënt is daarvan opmerkzaam maakt en dat ook opvalt aan de patiënt, en zegt van ja, zou ik wat mee willen, draagt hij voor aan de kaakchirurg om daar een oordeel over te geven en om daar iets mee te doen.
Bedankt Robert voor je uitleg, voor die asymmetrieën. We zullen in de praktijk weer extra oog ervoor hebben. Bedankt luisteraars en ik hoop jullie weer bij de volgende podcast te horen.
Bedankt voor het luisteren naar de In en Rond de Mond NWVT podcast. De podcast van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen. Tot de volgende!